Gemeente, vooraf de mededelingen namens de kerkraad. De diensten volgende week zijn op de gebruikelijke tijden 10 en 5 uur. En dan hoopt u dominee H. van der Ham voor te gaan. En volgende week zondag is er na de morgendienst het gebedsmoment. En bij de uitgang ligt een exemplaar van de evangelist. Die kunt u meenemen. Tijdschrift van de evangelisatiepost in Gent. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting, ook in dit morgenuur, is in de naam van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, hier en thuis, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. We willen gemeente nu samen zingen van Psalm 100 en daarvan de versen 1 en 2, de sterfelijkheid van de mens. En dat bij de Heere 1000 jaar zijn als 1 enkele dag, een nachtwaak en niets meer. Die tekst die Petrus ook aanhaalt in zijn brief die we zullen lezen, een gedeelte daarvan. Dus Psalm 90 vers 1 en 2. Gemeente, wij willen ook vanmorgen luisteren naar de heilige wet van de Heere. En daarna willen we zingen uit Psalm 130. En daarvan de versen 2 en 3, Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Maar nee, er is vergeving altijd bij u geweest. En ook het derde vers, ik blijf de Heere verwachten. 2 en 3 van Psalm 130. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het slavenhuis geleid heeft uit Egypte. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het wateren onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft, toen hem erom gevraagd werd, al de geboden al dus samengevat. Ge zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht en al uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We willen gemeente nu de tweede brief van Petrus lezen, daarvan het derde hoofdstuk, 2 Petrus 3. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Here en zaligmaker dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in het water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als 1000 jaar, 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Here als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid, maar groei in de genade en de kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. De tekst voor de prediking, dat zijn de versen 9 en 15. Lees ik nog een keer. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En vers 15. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid. Tot zover. Willen we, gemeente, nu samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over deze eredienst. Groot en heilig en almachtig God en Heere in de hemel. Wij hebben gelezen een gedeelte uit uw woord, waarin de apostel ons voorhoudt wat we te verwachten hebben. En dat zijn twee dingen. Dat is uw oordeel over deze wereld en ook de vernieuwing van hemel en aarde. En op een zondag als deze zijn we weer een week dichter bij die grote dag van uw wederkomst. De tijd gaat door. De wereld draait ook door. En wat kan er allemaal gebeuren, heren? Plotselinge dingen. Zoals nu weer die aanslag op een van de presidentskandidaten in Amerika. Maar ook, heren, dingen die al langer spelen. Zoals klimaatveranderingen en oorlogsdreigingen hier en daar. Heren, de hele wereld is in verwarring en die wordt alleen maar groter. En geen mens kan daar verandering in brengen. Geen mens. Geen enkele politicus. U, Heer Jezus, bent de overste van alle koningen der aarde. U kunt verandering brengen. U zult het ook doen, dat hebt u ook beloofd. En daar, heren, daar is nu het wachten op. En een zondag als deze, een gedenkdag van uw opstanding, want dat is iedere zondag toch de eerste dag der week waarop u bent opgestaan uit het graf, uit de dood. Die is daar iedere dag, iedere week ook weer een teken van. Dag des Heren. Dag van de opstanding, dag van de wederkomst. En heren, zo mogen we hier vanmorgen dan weer in de kerk zitten. Met ons eigen kleine leven van iedere dag, van iedere week. Tegenover u, een groot en heilig God. Heren, we hebben weer die 10 bekende woorden gelezen. En wanneer we erover nadenken, over ieder van die geboden, heren. Als we er dan aan toekomen, wat hebben we volbracht? Wat hebben we gedaan? Wat was goed? Wat was fout naar de norm van uw heilige en goede geboden, heren? Dan moeten we iedere keer weer zeggen, heren, we kwamen tekort. We kwamen ernstig tekort. We hebben niet voldaan aan uw eer nog eis. En heren, daarom danken we u dat er bij uw vergeving is. Want als u zou moeten doen naar wat wij verdienen. Als u in het recht wilt treden. We hebben het al gezongen. Wie kan er dan bestaan? Maar er is vergeving. Altijd bij u geweest. Dat is een mooie toevoeging van de dichter. Vergeving die er altijd is geweest. Want zo is het wel, heren. U wilt niet de dood van een zondaar, maar dat hij zich zou bekeren in leven. De God van de liefde. Van de genade. Ook van het geduld, daar willen we vanmorgen, heren, bij stilstaan. Heren, geef door uw geest dat we dat mogen innemen, dat woord. Wilt u het zelf toepassen aan onze harten, heren, want daar gaat het toch om. Geen dogmatisch verhaal waar je onbewogen bij blijft, maar een appel, een dringend appel, om u de heren te zoeken. Als we het geloof nog niet hebben, dat we het ontvangen mogen en dat het verlevendigd zal worden, heren. En dat het versterkt zal worden, of ook vermaand, heren, want we dwalen o zo makkelijk af. En zo bidden we, heren, u kent ons zoals we hier in de kerk zitten. U kent ons zoals we thuis mee luisteren, mee kijken, mee bidden, u weet het, heren. Wilt u alle gemeenteleden gedenken? U kent in ieder. Heren, zo bidden we, geef dat we in alle rust en vrijheid, zoals we hier nog zitten mogen, uw woord zullen ontvangen. Vergeef, heren, wat niet was naar uw heilige wil en gaat u met ons mee en met heel uw wereldwijde kerk. Maar die kerk komt overal samen. In gebieden waar ze al lang is ontstaan en voortbestaat. In gebieden waar de kerk verdrukt en vervolgd wordt, waar de overheden niet toestaan dat er een andere godsdienst komt. We denken aan de moslimwereld. We denken aan waar dictators heersen, zoals in Noord-Korea. Heere, we denken aan uw volk Israël dat steeds meer in de beklaagde bank van de hele wereld komt te zitten. Door wat er allemaal gebeurt, u weet het, Heere, hoeveel geweld er gebruikt wordt. Geef wijsheid aan alle leidinggevenden ook daar, maar bovenal, Heere, dat ook uw volk Israël zich bekeren mag tot u. En in de nood van de tijd mag roepen tot de God van vader Abraham, Isaac en Jacob. En dat u, Heere, uw volk ook wilt beschermen en bewaren. En vooral bekeren. Bekeren uw kerk ook, Heere. Want we hebben allemaal die bekering, die genade in de Heere Jezus Christus zo nodig. Heere, wil dat overal ruim en rijk schenken. Ook op deze zondag als uw woord verkondigd wordt over de hele wereld. Ook via de moderne media. Dat het werk van u, o Heilige Geest, doorgang vindt. Overal zondaren trekken tot uw heerlijk en bevrijdend genadelicht. Heere, zo leggen we alles voor u neer. Zegen ons in spreken en luisteren en hoor ons uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Dan willen we, gemeente, nu met elkaar ter inleiding op de prediking zingen van Psalm 85... En daarvan de versen 2 en 3. Ik noem u Psalm 85, vers 2. Daar is een verwachting van Israël die hier spreekt. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? Zal eindelijk ze niet eens worden afgewend? Geef ons uw heil en red ons door uw hand. En dan ook het derde vers. Merk op, mijn ziel, welk antwoord God u geeft. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. 2 en 3 van Psalm 85, ter inleiding dus op de prediking.
Thank you.
Wij willen, gemeente, zo dadelijk in antwoord op de prediking zingen van Psalm 145. O God, mijn God, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ook het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan de milde overvloed van uw gunst die roemen. Want de Heer is goed, vriendelijk en wat er verder volgt, langmoedig en genadig. En ook het zesde vers, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Hij troost het hart dat schreiend tot hen vlucht. Ja, een wereld vol verwarring, gemeente, daar leven we immers in. Veel mensen die vragen zich af, waar gaat het naartoe? Zou de nieuwe regering ons land beter kunnen maken, de zaken die er spelen? Minder spanning, minder polarisatie, meer harmonie, meer eerlijke verdeling van de welvaart. Of, als we het breder trekken, zouden de Verenigde Naties al die oorlogen kunnen doen ophouden, al die oorlogsdreigingen kunnen voorkomen? Niemand die het weet, niemand ook die dat allemaal in de hand heeft, althans, niemand van ons mensen. En dan is het nog een zegen, gemeente van de Heere God, dat wij hier in ons kleine welvarende land het nog goed hebben over het algemeen. Dat kunnen we toch nog wel stellen. Ik zou echt niet weten waaraan wij dat nu verdienen. Want zo gelovig, zo godvrezend is Nederland echt niet meer. Waarom krijgen wij nog zoveel zegen van God? Hoeveel mensen gaan er zondag nog naar de kerk? Hoeveel mensen beseffen nog dat ze alles van de Heere ontvangen hebben, vanaf onze adem tot alles wat we iedere dag nog van de Heere krijgen, waar we van genieten? Maar we hebben de brief van Petrus gelezen en hij zegt, weet je waarom dat nog zo is? Dat heeft alles te maken met Gods geduld. Om het ouderwets te zeggen, dat woord, met Gods langmoedigheid, lang van gemoed. Sinds wij mensen, en het is met Adam en Eva begonnen, in het paradijs de Heere God de rug hebben toegekeerd en onze eigen weg gingen, leven we allemaal, zoals we geboren worden, toch van Gods langmoedigheid, het geduld van God. En daar willen we het gemeente in deze preek over hebben. Petrus wijst dus in die twee versen die we eruit gehaald hebben, vers 9 en vers 15, over het geduld van God met ons. En we vragen ons af in de eerste plaats, hoe lang is God geduldig? En dan waarom is Hij geduldig? En tenslotte, hoe is Hij het ook voor mij? Hoe lang is God geduldig? Waarom is Hij geduldig? En hoe is Hij het ook voor mij? Ja, en wanneer we dan over God spreken, dan moeten we goed beseffen, gemeente, dat wij maar kleine mensen zijn, met kleine hersens. En dat wanneer we het over God hebben, Gods eigenschappen en Gods handelen, dan moeten we in heel andere categorieën denken. Kunnen wij Gods wezen wel vatten? Kunnen wij Gods handelen ons wel indenken? Beseffen wij de verhouding wel? Ik vergelijk het wel eens met een mier. Stel je voor dat zo'n beestje kan denken en dat hij kan rondlopen. Een mier die wat gaat zeggen, die denkt dat hij weet hoe het Alpengebergte in elkaar zit. Nou, daar is geen beginnen aan. Dus wanneer wij iets denken, menen te kunnen zeggen over wie God is en hoe Hij denkt en hoe Hij handelt, nou, Hij is zo heilig, zo volmaakt, zo groot, dat valt helemaal buiten onze gedachtenwereld. En toch mogen we, toch kunnen we er iets van weten. Petrus, die zegt er wat over. Petrus wijst in zijn tijd ook op mensen die denken dat ze wel het een en ander over God weten. In vers 4, dan zegt hij, ja, er zijn mensen die spottend zeggen, zou God nog wel zijn belofte waarmaken? Zal hij wel komen? Dat hadden ze dus blijkbaar van het evangelie wel begrepen, of anders hadden ze het uit de profeten van het Oude Testament wel. Jesaja 66, daar zegt de profeet: de Heere zal komen in vuur en om in zijn grimmigheid zijn toorn te laten gelden. Want met vuur zal de Heere een rechtszaak voeren met alle mensen. Malachi 3. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Want zie, die dag komt brandend als een oven. De profeten spraken dus met ernst over de komst van de Heere. Maar deze mensen die Petrus noemt, die geloven daar dus niet meer in. Want, zeggen ze, sinds de vaderen uit vroeger eeuwen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals ze vanaf het begin van de schepping geweest zijn. Nou, zegt Petrus dan in vers 5, dan zijn ze vergeten dat deze aarde na de schepping al een zondvloed heeft gekend. Dat was het eerste oordeel van God over deze wereld, over een ongelovig geworden mensheid. Heel die toenmalige wereld is overspoeld door water. En sindsdien, zegt Petrus, na die zondvloed, wordt deze wereld met de lucht, de blauwe hemel erboven, tot de dag van het komende oordeel bewaard. En dat zal allemaal op Gods tijd gebeuren. En dan gaat het dus over de categorie van de tijd. Maar God staat boven onze tijd. God is eeuwig. Toen God deze wereld schiep, schiep hij ook de tijd mee. God staat daarboven. God heeft, om zo te zeggen, met eerbied gesproken, geen klok nodig. Maar hij gaat op zijn tijd wel op onze aardse klokkentijd in, om in te grijpen als dat moet. En dan zegt Petrus, dat is nou zijn onbegrijpelijke, onmetelijke geduld met ons mensen, dat de Heere voor zichzelf de tijd neemt. Kijk, wij mensen zijn eindig. Wij leven toch maar kort op deze wereld en daarom zijn we ook ongeduldig. Maar bij God zijn 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar, nou, dat is een heel ander tijdsbegrip. En daarom kan God voor onze begrippen lang wachten om in te grijpen. Iemand zei terecht, eigenlijk is onze eeuwenlange mensengeschiedenis vanaf de zondeval in het paradijs één grote betoning van Gods geduld, van Gods langmoedigheid. Ja, de Bijbel staat daar vol van als je daar goed op let. In de tijd voor de zondvloed hadden de mensen ook lange leeftijden, dat weet u, hè. Maar in die lange tijden begon de zonde al de toren van God op te wekken. En Noach kreeg de opdracht om een ark te bouwen. En de mensen hadden alle gelegenheid om zijn prediking te horen, maar ze geloofden die niet, dat zegt de Heer Jezus. Ze huwden en ze werden ten huwelijk gegeven en ze aten en dronken alsof er niks zou gebeuren. Dat was de zondvloed. En later, als Mozes aan de Heere vraagt of hij hem zou mogen zien, Gods heerlijkheid, dan maakt de Heere zich bekend aan Mozes. Mozes zag niets, alleen van achteren iets van de heerlijkheid van de Heer. Maar toen de Heere zich openbaarde, sprak hij. En dat hoorde Mozes. En wat zei God toen over zichzelf? Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Zo sprak God dus over zichzelf. Ik ben geduldig. Onder andere zei hij dat. Een ander voorbeeld, dat zijn de richters die de Heere steeds weer gaf met dat Israël dat Dan waren ze weer een tijdje, werden ze weer bij de les gehouden. Dan ging het weer goed, maar dan dwaalden ze weer af en dan gaf de Heer weer een richter. En toen dat na een tijdje goed ging en daarna weer verkeerd, gaf de Heer weer een richter. Zo gaat dat een tijd door. Dat is het geduld van God, steeds weer met zijn afdwalende volk. En daarna riep de Heer de profeten steeds. In de oude vertaling staat vroeg opzijnde en zendende. De Heer is iedere keer weer, stuurde de Heer profeten, mannen van God, om Israël tot inkeer te brengen. Voordat de straf zou komen. En als de Heer dan uiteindelijk na zoveel eeuwen zijn eigen zoon zendt, dan horen we Johannes de Doper vragen, want die zit in de gevangenis. Bent u nou degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Johannes had immers in de opdracht van de Heer het oordeel, het komend oordeel gepredikt. De bij ligt al aan de wortel van de bomen. Maar hij zat zelf in de gevangenis en hij vroeg daarom via zijn discipelen, Heere, ik zie geen verandering nu u gekomen bent, bent u het wel? En dan wijst Jezus erop dat hij mensen geneest en dat is een teken van zijn verlossende komst. Nog niet het oordeel. En verder denk ik aan het geduld dat de Heere Jezus had toen hij op aarde was. Toen de mensen van Samaria zich niet bekeerden, toen vroegen zijn discipelen verontwaardigd, Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren zoals ook Elia gedaan heeft? En dan zegt Jezus, de Zoon des Mensen is niet gekomen om de zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. Dat geduld wat de Vader had, dat had Jezus dus ook. Denk ook aan die gelijkenis, die bekende gelijkenis van het gelijk opgroeien van onkruid en de tarwe, weet u wel? Die knechten zeggen, meester, moeten we niet het onkruid, nee. Ruk die tarwe maar niet uit de grond, wacht op de oogst. Of die gelijkenis van die onvruchtbare vijgenboom. De eigenaar zegt, dan ruk ik al 3 jaar vrucht eraan en er is niks. En dan zegt die knecht, Heere, laat hem nog dit jaar staan. Om niet meer te noemen in de Bijbel, denk ik aan het hele boek Openbaring. Dan laat de Heere Jezus uit de hemel aan Johannes zien dat Gods oordelen wel over de wereld komen, maar niet meteen. U kent de opzet van het boek Openbaring wel. Hoofdstuk 1, dat is de hemelse verschijning van Christus. Hoofdstuk 2 en 3, dat zijn de 7 brieven aan de gemeenten, de kerk op aarde. En dan krijg je vanaf hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 17 allemaal beelden van het komende, de waarschuwingen van de oordelen die over de wereld zullen komen. Iedere keer weer waarschuwingen. Het komt. En pas in hoofdstuk 18, dan is er sprake van de val van het goddeloze Babel. Dat valt. Dan komt het oordeel pas over de wereld. De laatste 4 hoofdstukken die laten dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zien. Nee, God vertraagt niet met de belofte, zegt Petrus, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons. God is geduldig op zijn goddelijke manier. Jacobus die vermaant ergens in zijn brief de gelovigen om traag te zijn tot toorn. Nou, als er iemand traag tot toorn is, dan is dat de Heere zelf. Hij is goddelijk geduldig. Zo lang. En waarom? Dat is onze tweede vraag. Nou, dat komt omdat hij in zijn wezen genadig is en liefdevol. Dat zei hij ook al toen hij zich aan Mozes openbaarde. Liefdevol en genadig voor de mensen die hij zelf geschapen heeft. Johannes, de apostel van de liefde, zo noemen we hem ook, die schrijft niet voor niets in een van zijn brieven, God is liefde. Heb je in één woord gezegd, als je Gods wezen kunt samenvatten, dan moet je één woord gebruiken en dat is liefde. Een God van liefde en genade. Petrus die zegt immers in vers 9 dat God niet wil dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Ja, is dat zo? Wil God niet dat mensen verloren gaan? Nou, die woorden worden daarom vaak ook gebruikt om erop te wijzen dat alle mensen wel behouden zullen worden. God wil immers niet dat mensen verloren zullen gaan. Dan zal het met alle mensen wel goed komen. Moet je het zo lezen? Waarom zouden we dan nog de komende toorn van God en zijn eindoordeel moeten vrezen? Waarom moet Petrus het daar toch over hebben? Ja, dus het is de vraag of je die woorden zo wel goed leest. Ik las een verklaring die zegt dat Griekse woord, dat kan ook betekenen, God wenst dat de mensen niet verloren gaan. Zoals wij het ook wel eens zeggen, ik zou wel willen dat, ik wilde wel dat mensen niet verloren zouden gaan. Dus het is hier niet Gods wil is wet, van alle mensen worden behouden, God wil dat. Nee, God zou het wel willen. Maar die mensen, hè? Hij laat de mensheid nog zo zijn gang gaan. Maar in Ezechiël 18 staat dat ook zo, hè? U kent die tekst wel. God heeft geen lust, geen behagen in de dood van een zondaar, van een goddeloze, maar dat hij zich zou bekeren en leven. Dat wil de Heer, ja. Maar hij laat de mensheid nog zo zijn gang gaan. Dan moet ik ook altijd denken aan die bekende gelijkenis dat de Heere Jezus zelf geeft van hoe zijn vader is, die hemelse vader. Die gelijkenis van de verloren zoon. Dat is het duidelijkste voorbeeld wat Jezus geeft over het geduld van God. Als je ziet hoeveel vrijheid die jongen krijgt, onbegrijpelijk. Hij krijgt zelfs zijn erfenis mee. Zo is God de Vader, zegt Jezus. De Heere geeft ieder mens de vrijheid om Gods goddelijke wil te doen. Ja, en wat brengen we daar nou van terecht? Hij wil dat je zijn goede en heilige en zegenrijke wil zou naleven uit liefde voor hem. Dat wil de Heere toch. Omdat hij geeft ons het leven, hij geeft ons alles. Hij heeft het allerbeste met ons voor, met u, jou en mij. Dat mag ik toch echt zeggen, dat is uit de Bijbel, is dat af te leiden. Maar als je nou afwijkt, als je nou je eigen gang gaat, ja, zo worden we geboren, dan heeft de Heere nog goddelijk geduld. Totdat... ja, totdat je bij de puinhopen van je eigen leven zit. Hè? Net als die zoon, die kwam bij de onreine varkens terecht. Kijk, en dat laat de Heere je nou zien, dat je daar terecht komt en moet komen. Je eigen schuld erkennen voor een hoge en heilige en liefdevolle God en Vader. En dan komt er berouw, dan komt er bekering. En daar kan ik de geestelijke meetlat niet bij iedereen voor aanleggen. Maar dan komt er die belijdenis, Heere, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik heb mijn eigen wil gevolgd. En ik heb gedaan wat voor u niet kan bestaan, voor uw liefdevol en heilig oog. Gemeente, dat gebeurt er dan. Dan krijg je besef van Gods oneindig geduld, van zijn oneindige liefde. Dat is nou het werk van de Heilige Geest in je hart. Die overtuigt je van zonde, van gerechtigheid, van oordeel en van de liefde van God. Dat kan per persoon heel verschillend gebeuren. Want ieder mensenleven is voor God uniek. Nogmaals, we zijn allemaal schepselen van God. Hij heeft ons uniek geschapen. Maar de geest die werkt dat dan. Dan gaat die gelijkenis in de Bijbel voor je leven. Dan zeg je, kijk, dat is nou mijn verhaal. Mijn levensverhaal. Dan ga je dat psalmboek lezen. Met alles wat erin staat over gebeden van dankbaarheid. Maar ook een schuldbelijdenis. Ook van lofprijzing. Ik heb u, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Dat hele psalmboek. Je herkent het. Ik ben een klein mens. En ik heb zo groot en zo goed van mezelf gedacht. Als een eigenwijze zondaar. Maar uw gedachten, o God, die zijn veel hoger dan de mijne. Uw gedachten. U wilt niet de dood van een zondaar, maar dat hij zich zou bekeren en leven. Ja, daarvan mag ik echt zeggen, u wenst dat. U wilt dat. U wenst niet mijn eeuwige dood. Kijk, en dan komt er die overgave aan de Heer met heel je hart, met heel je leven. Ja, en hoe gaat dat christenleven dan? Gaat het dan goed? Gaat het jubelend? Gaat het allemaal van overwinning tot overwinning en zo? Nee, je blijft van jezelf een zondig mens. Wat had die Luther gelijk, hè? Als je de Heer mag kennen, dan word je een tweemens. Dan ben je een zondaar, in jezelf blijf je dat. Maar in Christus ben je rechtvaardig, ben je volmaakt in Gods heilig oog. Ik snap er niks van, maar dat is nou de genade in Christus. Oh nee, ik moet er iedere keer weer bij getrokken worden. Bij de Heere, bij zijn liefdedienst, bij zijn evangelie. Maar ik mag iedere keer weer pleiten op dat alles verzoenende offer van zijn eigen zoon, het lam Gods. Ja, en daarbovenuit, hè, daarachter, daar gaat Gods verkiezende zondaarsliefde spelen. Maar daar heb ik vooraf geen weet van. Daar krijg ik pas achteraf een beetje zicht op. Een mens kan al die geestelijke dingen toch nooit helemaal bevatten. Dat doet God allemaal. Zoals die vader van die gelijkenis van die verloren zoon. Die was in de Heilige Geest al lang met die jongen bezig. Dat wist hij zelf niet. Die stond hem op te wachten, notabene, iedere dag. Die vader had geduld, goddelijk geduld. Want hij wil niet de dood van een zondaar. Nou, dan komen we, gemeente, bij het derde punt. Dat de Heere met u, jou en mij ook nog geduld heeft. Ja, zegt Petrus, beschouw dat geduld nou echt als zaligheid. Dan ga ik maar niet die brieven van Paulus erover aanhalen. Die vonden volgens Petrus de eerste lezers ook al moeilijk, die brieven van Paulus. Maar beschouw Gods geduld als zaligheid. Want in zijn geduld met die afkerige en zondige mensheid, heeft hij dan toch maar zijn zoon. In de volheid van de aardse tijd heeft hij toch maar zijn zoon gezonden. Zoveel eeuwen van tevoren beloofd. Eerst aan de slang, hè, de duivel. Dat hem de kop zou worden vermorzeld door het zaad van de vrouw. En later zou Mozes zeggen dat God een profeet zou doen opstaan. Uit uw midden. Uit uw broeder, zoals ik. Naar hem moet u luisteren. En nog later sprak Jesaja, dat bekende hoofdstuk 53, over die leidende knecht des Heren die de ongerechtigheid op zich zou nemen van velen. Ziet u Gods geduld? En na zoveel eeuwen zien we eindelijk op die vrijdag, die goede vrijdag, dat voor God één dag is als duizenden jaren van zonde. Die ene dag, dat ene offer van zijn eigen zoon, dat verzoent alles. Zoveel levens van zondaren uit verleden en toekomst. Die ene grote berg van zonde, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Lam van God. Nu ligt de weg open naar Gods toekomst. Genade Gods, zo rijk en vrij, die poort staat open, ook voor mij. Wanneer zal ik mogen ingaan? In de hemel klinkt de roepstem van die martelaren die op de aarde vermoord zijn om hun geloof. Je leest het in Openbaring 6, dat ze in heilig ongeduld roepen, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Nee, dat moet u niet lezen als zondige wraakgevoelens. Maar het is een heilig verlangen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar geen dood, geen zonde, geen onrecht meer zal wezen. Maar het eeuwig paradijs zal aanbreken. En de liefde van God alles en iedereen zal doorstralen. En hoe luidt nou dat antwoord van de Heere op die ongeduldige vraag van die martelaren? Ze moeten nog een korte tijd wachten. Ja, daar heb je het, dat korte, hè? Een korte tijd. Ja, wat de Heere dan kort vindt. En ook ze moeten wachten totdat het getal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn, vol zou zijn. Het getal. Duidelijk spreekt hier dus over God over het getal van de uitverkorenen. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. We hadden het er al over. Nou blijkt dus dat het de Heere God om de uitverkorenen gaat, ja. Maar dat zijn er heel wat hoor. Johannes heeft een schade gezien die niemand kan tellen, geen mens. Alleen de Heere weet wie het zijn. Nou, dat verkiezend voornemen, gemeente, dat werkt de Heere nou uit in de geschiedenis. En het mag voor ons, voor u, jou en mij nooit een belemmering wezen om eerst te willen weten of ik uitverkoren ben en dan pas durf ik geloven. Nee, achteraf. Maar hoor de waarschuwing van God. Geloof het evangelie en je zult zalig worden voor eeuwig. Die roepstem. Gemeente, ik begon deze preek met aan te geven hoe de mensen onze tijd beleven. Je krijgt er allemaal een tik van mee hoor, hoe het klimaat, het geestelijke klimaat is, of je het nou wil of niet. We leven echt in een wereld waarin er geen hemel meer boven is. Die dominee die zei, de hemel verkwikt niet en de hel verschrikt niet. Nou, dat is vandaag. Wie zit er nou in deze wereld op de komst van Christus te wachten? In een seculiere wereld waar we het allemaal zelf moeten uitzoeken. Dood is dood. Oorlogen zijn er ook altijd geweest. En aardbevingen, overstromingen ook. Dus er verandert niks. Dan kun je somber zijn. Dan kun je denken, hoe gaat het nou? Stel je voor toch dat ze met atoombommen gaan gooien. De hele wereld een puinhoop. Ja, spot er maar niet mee. Spotten, dat deden de mensen in de tijd van Petrus ook al. Maar de levende God, de schepper van hemel en aarde en alle mensen, van alle leven wat er hier op aarde is, heeft nu nog steeds geduld. Hij heeft zijn woord gegeven. Verwachten wij hem? Ja, zegt iemand, dominee, ik ben er eerlijk gezegd nog niet klaar voor. Ik heb het zo druk met van alles en nog wat. Maar u weet toch wel van die 10 maagden die op de bruidegom wachten. Opeens kwam de bruidegom, onverwacht. Of die gelijkenis van die boer die droomde van nog grotere schuren om zijn oogst in op te ruimen, op te bergen. Ineens kreeg die man een hartstilstand, afgelopen met zijn leven. Dus laten we iedere dag van ons leven in gebed brengen voor het aangezicht van God. Juist ook wanneer u of jij misschien het nog niet zo zeker weet of het wel goed zit tussen de Heere en mij. Bid dan maar veel, Psalm 139. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer, want ik kan te klein van u denken, van uw genade. En daarom vertrouw ik me niet toe aan u. Ik kan te klein van u denken dat u niet de waarheid, de betrouwbare waarheid zou spreken. Ik kan te gemakkelijk over uw oordelen denken en dan heb ik er ook geen berouw over. Of als ik berouw heb, hoe diep moet dat dan gaan? Ach, wat kan ik mezelf in de moeilijkheden, in mijn deprimerende gedachten werken. En de duivel fluistert het me ook allemaal in. Oh, voor jou is er geen genade. Heere, beproef mij dan. En doe mij toch met vaste schreden van het geloof, van het toevluchtnemend geloof, de weg van de zaligheid betreden. De weg van mezelf helemaal overgeven aan u en uw genade. En dan bid ik het ook voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen, voor alle die mij lief en dierbaar zijn. Mensen in mijn dagelijkse omgeving. Dat zij ook persoonlijk uw toekomst tegemoet mogen leven met geloof, met verwachting. Dat ze ook mogen leren leven van uw genade in de Heer Jezus Christus. Want deze wereld ligt onder uw oordeel. Bij zoveel ongeloof, bij zoveel afvalligheid van de mensen, Heere, uw oordeel komt. Maar u hebt nog geduld, groot geduld. Leer mij dan ook geduld te hebben met de mensen om mij heen, om met u mee geduld te hebben. Nu hebt u immers nog geduld. En Heere, wat moet u ook een geduld met mij hebben? Daar kom ik steeds meer achter. Ik hoef heel niet naar anderen te kijken, naar wat dat betreft. Nee, dan lees ik de raad van uw apostel. En die zegt, beschouw het geduld van God als zaligheid. Ja, en dan is het nu al een en al zaligheid, toch? Wanneer u mij iedere dag mijn tekorten vergeeft. Dat u mij iedere dag al die grote en kleine dingen die niet voor uw heilige oog kunnen bestaan, in gedachten. Oh, wat denk ik allemaal, goddeloos mens. Woorden, daden. Wat een wonder, Heere, dat ik nog steeds van uw genade mag leven, van uw vergeving, van uw zorg iedere dag. Nu al. Uw geduld als zaligheid. Ja, dan wacht ik, Heere, uw toekomst maar af, want hoe bereid ik me nou voor? Hoe kan ik dat nou? Ik leg het in uw handen, Heren. Dat doe ik nu, daar moet ik me in oefenen, steeds maar weer. En dan mag ik eenmaal alles afleggen wat hier op aarde mij benauwt, mij vermoeit, mij krachteloos maakt, wanhopig maakt, schuldig maakt. Alles afleggen. En dan mag ik thuiskomen. Omdat u geduld had. Ook met mij. Wat een wonder. Amen. willen we gemeente samen de Heer ook danken. Ja, Heere, wat bent u toch langmoedig en genadig en groot van goedertierenheid. We danken u, Heere, dat u zich nog steeds met deze wereld en met de mensen die daarop wonen, uw schepselen inlaat. U, Heere, de eeuwige God die boven alle tijden staat, u ziet ook ons kleine leven en u wilt het reinigen en verlossen. De Zoon van uw liefde, de Zoon van uw genade, die hebt u beloofd al aan de eerste voorouders. En die is ook gekomen, na lang geduld. Na de zondvloed, na het eerste oordeel over deze wereld, hebt u geduldig opnieuw willen beginnen met Noach en 8 zielen. En daarna hebt u Abraham geroepen. En toen zijn nageslacht in Egypte tot slavernij gebracht werd, toen hebt u opnieuw door Mozes een groot profeet beloofd, uw knecht, die ook Jesaja mocht beloven, weer later. Uw zoon die zichzelf gegeven heeft als het offerlam, tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Wat gaf u, Heer Jezus, zichzelf geduldig aan het kruis? U hebt altijd geduld met zondaren, nog steeds. Met een zondige wereld en ook met een zondige kerk, want die is echt niet heilig van zichzelf. U neemt nog steeds de tijd, Heere, om zondaren te roepen en zalig te maken. Te redden van het verderf van het komende oordeel. Leer ons dan, Heere, ook geduld te hebben met onze medezondaren, want wij zijn echt niet beter. Als we onszelf zien voor uw heilig oog, wie zijn wij dan? Heer, dat we dan ook maar mogen weten van uw genade, dat er bij u vergeving is, altijd opdat u gevreesd wordt, met liefde, met eerbied. En dan mogen we dat, Heer, toch ook anderen gunnen. Mogen we er ook, Heer, toch van spreken. Leer ons dat met vrijmoedigheid. Leer ons ook uw komst te verwachten, Heer. Want we zijn nog zo vol van het onze, vol van wat er in deze wereld allemaal gebeurt, wat we meemaken. Heere, u moet altijd weer plaats maken voor het eerst of opnieuw voor uzelf. Geef dat we dan, Heer, in deze wereld met de kerk van alle tijden en plaatsen mogen belijden uw wederkomst om te oordelen alle levenden en doden. Geef, Heer, dat ook wij zelf bij uw komst onbestraffelijk mogen zijn. Omdat we dagelijks al de vergeving en de heiliging van ons leven hebben gezocht bij u, o Heere en Heiland. Geef ons dat uit genade, Heere. Ook onze kinderen, onze kleinkinderen, allen die ons lief en dierbaar zijn. Ach, Heere, geef het aan alle mensen. Ontferm u over ons in deze bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. En uw koninkrijk komen, Heere. Maak ons hart bereid om u te ontmoeten. Heere, we leggen dit alles voor u neer. Geef ook de rest van deze zondag wat nodig is, Heere. Wilt u onze broeder die hier de dominee is ook zegen in de middagdienst. Mag hij hier ook nog tot zegen zijn, Heere. Wilt u zo met uw wereldwijde kerk zijn, onze eigen kerken ook, Heere, waar zoveel spanningen en zorgen zijn, u weet het, Heere. We bidden u voor de synodeleden dat ze door uw geest worden verlicht en dat de eenheid mag worden gezocht en gevonden worden op uw woord alleen, Heere. Dat we beseffen dat deze wereld invloed heeft op ons denken en handelen. Wil ons lied dat meenemen. Petrus waarschuwt daar ook voor. Denk aan de wederkomst. Wees heilig. Hou je bij het woord. Heer, mogen we dat als kerk en dan maar doen. Al hebben we kleine kracht. Maar dat u dan toch van ons kunt zeggen, ook persoonlijk. Je hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Heer, wil zo ons nabij zijn en uw goedheid. Leer ons steeds maar te leven van uw genade. En van uw goddelijke langmoedigheid. Heer, hoor ons zo. In Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Dan willen we gemeente onze slotzang zingen. En bij het verlaten van de kerk, dan wordt er gecollecteerd bij de hoofduitgang. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede is bestemd voor de kerkelijke kassen. En nu willen we zingen van Psalm 86. En daarvan de versen 5 en 8. Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. En ook het achtste vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Dus 5 en 8 van Psalm 86. Hef dan gemeente uw harten tot deze Heere en draag met u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.